Gemeente, vooraf enkele afkondigingen. De tweede huwelijksafkondiging van Cornelis Jan Diepeveen en Jacqueline Heijen. Ze hopen te gaan trouwen vrijdag 12 mei aanstaande en de kerkelijke bevestiging vindt plaats om 3:30 in onze kerk. De eerste huwelijksafkondiging van Leendert Jan van der Klift en Catharina van der Meijden. Ze hopen te gaan trouwen donderdag 18 mei. En de kerkelijke bevestiging vindt plaats om 1:15 middags in onze kerk. Ook de eerste huwelijksafkondiging van Harm van Dijk en Andrea van de Vendel. Zij hopen te gaan trouwen ook op donderdag 18 mei. En de kerkelijke bevestiging vindt plaats om 3:00 middags in onze kerk. Dan van het jeugddiaconaat nog een mededeling. Onze jeugdvereniging Pro Christo steunt al 2 jaar een kinderevangelisatieproject in Zutphen. En de kinderen gaan binnenkort op kamp. De jeugdvereniging is gevraagd om voor boodschappen te zorgen. En wij willen onze gemeenteleden vragen deze actie te steunen, de boodschappen te kopen en volgende week weer mee te nemen naar de kerk. En de boodschappenlijstjes liggen bij de uitgang namens het jeugddiaconaat. En dan voor onze luisteraars thuis. De schriftlezing is uit Johannes 21, de verzen 15 tot en met 25. Johannes 21, de verzen 15 tot en met 25. En dan tot slot de collecten. De eerste is bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen, vandaag in het bijzonder voor de Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn, SGJ. En de collecte bij de uitgang is zoals gewoonlijk bestemd voor het bouwfonds. Kerk, kerkelijke kassen, SGJ en bij de uitgang voor het bouwfonds. Tot zover de mededelingen. Onze enige hulp en verwachting is ook vanmorgen alleen van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 25 is een psalm die heel goed past bij het begin van de kerkdienst. Psalm 95 komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer en met Godgewijde zang ontmoeten. En ook het derde vers willen we samen zingen. Zijn is de zee, is door zijn kracht met alle drogen voortgebracht. Het moet alles naar zijn wetten horen. Kom en buigen we ons dan biddend neer. 95, 1 en 3. collecte bij de uitgang, gemeente, is in tegenstelling tot wat ik zei, niet bestemd voor het bouwfonds deze keer, maar het is een diaconale collecte en die is bestemd voor noodhulp aan Afrika. Wij luisteren naar de heilige wet die de Heere ons heeft gegeven en daarna zingen wij uit Psalm 119 het 8e vers. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet en in het onderzoek van uw bevelen waken. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste een huis, ge zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Vanmorgen samen Johannes 21 en daarvan de versen 15 tot en met 25. Het laatste hoofdstuk van Johannes 21 vanaf vers 15. Toen ze dan het middagmaal gehouden hadden, zei Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt ge me liever dan deze? En hij zei tot hem: Ja, Heere, Ge weet dat ik u lief heb. En hij zei tot hem, wijd mijn lammeren. Hij zei wederom tot hem ten tweede male, Simon, zoon van Jona, heb je me lief? En hij zei tot hem, ja heren, ge weet dat ik u lief heb. En hij zei tot hem, hoed mijn schapen. Hij zei dit tot hem ten derde maal, Simon, zoon van Jona, hebt ge me lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde maal tot hem zei, hebt ge me lief? En zeide tot hem, Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. En Jezus zei tot hem, wijd mijn schaap. Voorwaar zeg ik u, toen ge jonger waart, gordet ge uzelf en wandelde al waar ge wilde. Maar wanneer ge zult oud geworden zijn, zo zult ge uw handen uitstrekken. Een ander zal u gorden en brengen waar ge niet wilt. En dit zeide hij, betekenende met hoedanige dood hij God vereerlijken zou. En dit gesproken hebbende zeide hij tot hem, volg mij. En Petrus zich omkerend zag de discipel volgen welke Jezus lief had, die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen was en gezegd had, Heere, wie is het die u verraden zal? Als Petrus deze zag, zei hij tot Jezus, Heere, maar wat zal deze? Jezus zei tot hem, indien ik wil dat hij blijven totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij mij. Dit woord dan ging uit onder de broederen dat deze discipel niet zou sterven. En Jezus had tot hem niet gezegd dat hij niet zou sterven, maar indien ik wil dat hij blijven totdat ik kom, wat gaat het u aan? Deze is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen geschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waarachtig is. En er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke, zo ze elk bijzonder geschreven werden, ik acht dat ook de wereld zelf de geschreven boeken niet zou bevatten. Amen. Gemeente, wij willen samen in ons gebed tot de Heere gaan en wij willen dankzegging doen voor het feit dat Sonja van de Brink een gezonde dochter mocht ontvangen. Ze noemt haar Eloïse en de roepnaam wordt Alice. En tegelijk willen we Sonja en ook de ouders van Sonja de Heere opdragen, omdat het toch bijzondere omstandigheden zijn waaronder Eloïse geboren is. Dan willen wij voorbeden doen voor onze zuster Van de Weert Bos van de Kerkenwijk, die opgenomen moest worden in de Riethorst te Ede. Tot zover de aandachtspunten voor ons gebed. Laten we samen met ootmoed en eerbied tot de Heere gaan. Heere in de hemel, wij weten dat u tot ons spreekt in uw woord, maar dat u ook tot ons spreekt in het rijk van de natuur. Want die natuur is eigenlijk als een mooi boek, waarin we de grootheid en de majesteit van u mogen ontdekken. Zo beleiden we dat ook als kerk in de Nederlandse geloofsbelijdenis. En in de afgelopen week hebben we het ook weer mogen zien, Heere, hoe of alles weer tot bloei gekomen is, hoe of u ook het gelaat van het aardrijk weer vernieuwd heeft. En daarin mogen we toch ook iets van die majesteit en heerlijkheid van u ontdekken. Ook al is de schepping een gevallen schepping. Ook al lezen we in uw woord dat de schepping zucht. Ook al weten we dat ook deze schepping uitziet naar de dag van de volkomen verlossing. En toch, wat er nu nog van over is, laat al zo heerlijk zien wie u bent. Als we met de ogen van het geloof de natuur aanschouwen, zien we uw machtige heerlijkheid, uw grootheid, uw onderhouding. Want u bent het die alles geschapen heeft en ook met uw kracht alles onderhoudt. Heren in de hemel, wij hebben in de afgelopen week niet alleen zo met de ogen van het geloof naar de natuur mogen kijken. We hebben de afgelopen week ook uw goedheid daarin mogen ervaren dat de vrijheid die wij als Nederlandse volk al zoveel jaren mogen genieten, dat we die vrijheid nog steeds uit uw hand ontvangen. Een vrijheid waarvan we beseffen dat die niet zonder offers gebracht is en verkregen is. Een vrijheid waarvan we beseffen dat het een groot goed is en door u aan ons geschonken is. We willen uw naam daar ook voor erkennen, Heer. En we willen ook bidden, Heren, of u wilt geven dat er onder ons volk ook besef mag zijn van de grote waarde van de vrijheid. Maar dat er onder ons volk ook besef mag komen dat u het bent die het geeft. Want dat is wat we onder ons volk helaas moeten opmerken, dat er zoveel gebondenheid is. Gebondenheid aan machten die, waarvan wij overtuigd zijn, mensen niet de vrijheid geven, maar de slaafse gebondenheid doen ervaren. Machten die een mens uiteindelijk ook naar de ondergang voeren. Heere, wilt u toch geven dat er onder ons volk meer ook het besef mag komen wie u bent en wat u geeft en ook in Christus geven wil. Als gemeente mogen we weten, Heren, dat u een grotere vrijheid hebt geschonken dan de bevrijding van het nazisme. Want de grote bevrijdingsdag is toch die paasmorgen geweest. Dat uw Heer Jezus opstond uit het graf en dat u al die machten van dood en verderf overwonnen had. Heren, leer ons ook daar steeds op te zien en daaruit te leven. Zoals we het een aantal weken geleden vanuit uw woord ook gehoord hebben, dat we in gedachtenis moeten houden dat de Heer Jezus uit de doden is opgestaan. En nu mogen wij in vrijheid vanmorgen als gemeente weer bij elkaar zijn. En wij bidden u om uw zegen, om de bediening van uw Heilige Geest. Want hoe kunnen wij uw woord verstaan zonder dat uw geest ons leidt? En hoe kan ook uw knecht vanmorgen de gemeente weer onderwijzen zonder dat hij ook geleid wordt door uw geest? We zijn allemaal in de kerk en bij de kerktelefoon. We zijn allemaal afhankelijk van uw geest en zijn bijzondere werk. Samen als gemeente mogen wij u danken, Heren, voor uw zegeningen. In het bijzonder willen we uw naam erkennen voor het feit dat Sonja van der Brink een gezonde dochter mocht ontvangen. Zijn bijzondere omstandigheden, u weet er wel van. En toch er leeft nu dankbaarheid in haar hart. En ook van de ouders van Sonja en de familie. Dat u alles wel gemaakt hebt tot hiertoe. En nu bidden we ook, Heren, of u verder alles geven wilt. Sonja wil dragen en krachten geven. En of u ook het jonge leven nabij wilt zijn, dat dit ook voorspoedig mag opgroeien. En dat het uiteindelijk ook mag worden tot een kindje dat u lief krijgt. En u wil volgen en u wil dienen. Want dat is toch het belangrijkste voor een mensenleven. Heren in de hemel, wij willen samen onze zorgen en moeite ook bij u neerleggen. En dan denken wij aan onze zuster van de Weert Bos van de Kerkenwijk, die opgenomen moest worden in de Riethorst. Ze heeft de afgelopen maanden het allemaal moeilijk kunnen verwerken. En nu moet ze behandeld worden, begeleid worden. We bidden uw zegen daarover. Gedenk onze zuster in haar psychische moeite en zorg. We dragen allen in ons midden aan u op, Heren, die zorgen en moeite hebben. Ook misschien al zo lang die psychische moeite. Ook andere zorgen. U weet wat er in ons leven aan de orde kan zijn. Dat het misschien in ons gezin allemaal niet zo goed loopt. Of dat we het in het huwelijk allemaal niet zo ervaren als we het graag zouden willen. Of dat we zoveel zorg hebben over onze kinderen. Of dat het in het werk allemaal zo moeilijk loopt. U weet, Heere, wat onze dagelijkse zorgen en moeite kunnen zijn. Gedenk ons. Wees ons ook nabij als we eenzaam zijn. Als er een diep verdriet in ons leven gekomen is, waar we elke dag weer opnieuw mee worden geconfronteerd. Laat uw troost dan door ons ervaren mogen worden, Heere. Zo komen wij samen tot u. En we leggen al deze dingen in uw handen. In het diepe besef dat wij afhankelijk van u zijn. En ook in het diepe besef dat wij in onszelf voor u niet kunnen bestaan. Maar hoor ons bidden, zegen ons. In de naam van onze Heere Jezus Christus. Alleen uit genade. Amen. Psalm 57 is een psalm waarin gesproken wordt over het toevlucht nemen onder de schaduw van de vleugelen van de Heere. Dat is een mooi beeld. Schuilen bij de Heere. Psalm 57, 1, 2 en 7. geen ijdele zorg. Doe u van het heils voordwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht. Vertrouw op hem. En de uitkomst zal niet falen. Dat is Psalm 37 vers 3. En die zingen we straks naar de preek. En die heeft tot uitgangspunt de laatste woorden van vers 22. Waar de Heer Jezus tegen Petrus zegt: volg gij mij. Gemeente, er kwam eens een schriftgeleerde bij de Heer Jezus en die zei tegen hem: ik wil u volgen, waarheen u ook gaat. Nou, dat was mooi natuurlijk dat die man dat zo zei. En daar zal de Heer ook wel heel blij mee geweest zijn dat een schriftgeleerde dat zo zei: ik zal u volgen, waarheen u ook zult gaan. Maar, en dat is dan heel bijzonder, dat je dan in de Bijbel leest dat de Heer Jezus tegen die man zei van: jawel, maar weet je wel wat dat inhoudt, mij volgen? De vossen hebben holen, de vogels hebben nesten. Maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij zijn hoofd kan neerleggen. Met andere woorden, de Heere zei: volgen van mij, dat is nog niet zo simpel. Dat kan wel eens heel veel moeite gaan kosten. Je kunt je wel eens afvragen, als je mij wilt volgen, waar ben ik toch aan begonnen? Volg mij, jawel, maar dat is nog niet altijd even eenvoudig. Nou, ik moest aan die geschiedenis denken, gemeente, toen ik dit gedeelte zo overdacht, hè, van dat de Heer Jezus met Petrus in gesprek is, zo daar in Galilea bij het meer, na de opstanding. En dat de Heer Jezus dan ook tegen Petrus zegt: je zult een hele moeilijke weg moeten gaan. Je zult een weg moeten gaan van sterven. Je zult je leven moeten overhebben voor mij, zegt de Heer Jezus. Dus dat is maar niet niks. Dat kan niet dieper. Je leven moeten geven voor de dienst van de Heer. Ga er maar eens even aan staan. Zouden wij daartoe bereid zijn? Als we nou vandaag zouden te horen krijgen: je moet morgen sterven voor de Heer, in zijn dienst. Zou je daartoe bereid zijn? Nou, dan zei je: daar ben je niet 1, 2, 3 aan toe hoor. Dat is niet niks. Sterven voor de Heer. Volgen, zegt de Heer Jezus, dat betekent voor jou, Petrus, sterf. Ja, daar gaat dat hier over. En weet u wat dan zo bijzonder is? Dat Petrus eigenlijk op dat moment ook niet goed in de gaten heeft wat de Heere Jezus tegen hem zegt. En dan uiteindelijk gaat de Heere hem nog eens een keer weer opnieuw op het hart binden: volg gij mij. Blijven volgen. Ondanks alles, Petrus. Daar komt het op aan. Blijven volgen. Ondanks alle moeite. Ondanks alle zorgen. Ondanks alles wat op je afkomt. Blijven volgen. Nou, dat is ook het thema van deze dienst. Blijven volgen. Blijven volgen. Het was een hele bijzondere ochtend daar aan de oever van het meer van Galilea. Hè? De Heer Jezus die opgestaan was, die had zich bekendgemaakt. En dat op een hele bijzondere manier. Hij had daar op de oever gestaan en de discipelen waren die hele nacht daar aan het vissen geweest. Hadden geen enkel visje gevangen. Zeer frustrerend, je moet maar de hele nacht bezig zijn en niks vangen. En toen had de Heer Jezus hen toegeroepen: nou moet je het net aan de andere kant uitwerpen. Nou ja, was natuurlijk heel raar, want zo deed je dat niet. Maar ze hadden toch die vreemde man op de oever gehoorzaamd. En toen was het wonder gebeurd. Toen was er een enorme vangst. He? 153 vissen heeft Petrus later geteld, staat er. 153 grote vissen. En toen heeft men eigenlijk gezien, het is niemand minder dan de Heer Jezus die daar staat. Jezus zoekt ons op. De opgestane zoekt ons op. En toen werd het allemaal nog veel wonderlijker daar op die oever. Want dat bleek namelijk dat de Heer toen ook met zijn discipelen ging eten. En dat was daarom zo wonderlijk, omdat de Heer immers een opstandingslichaam had. Waarvan je zou denken, nou daar heeft hij heeft geen behoefte meer aan voedsel. Ja, de Heer had ook als de opgestane behoefte aan voedsel. Hij was het zelf. Hij was het helemaal. En weet u, wat ook zo wonderlijk is, dat daar verwonder je altijd weer over als je dat leest. Daar staat er ook zo mooi dat als ze daar op de oever van dat meer samen dan het maal, het middagmaal gaan gebruiken, dat de Heer Jezus alles al klaar had. Hij was niet afhankelijk van de vissen die ze binnenbrachten. Hij had al een kolenvuur. Hij had daar die vissen ook allemaal op. Hij had het allemaal al klaar. Daar lag een les in. Niets was zomaar. Daar heeft de Heer Jezus mee willen zeggen tegen zijn discipelen. Ik ben de opgestane Heer. Ik ben de levende Heer. En u bent van mij afhankelijk. U bent van mij afhankelijk, elke dag weer opnieuw, in alle dingen van uw leven. U bent van mij afhankelijk als het gaat om uw voedsel. Maar ook als het gaat om de andere dingen in uw leven, u bent van mij afhankelijk. Ik geef het, ik geef het. En ook in de geestelijke dingen. Hè, ze zouden later de wereld in moeten, het evangelie moeten verkondigen. Nou, dat is niet even eenvoudig geweest. De Heere zegt hiermee eigenlijk, ik zal met u zijn. Ik maak alles klaar. Ik heb het bereid. U mag eigenlijk alleen maar ontvangen. Wat een les voor die discipelen. Wat een les voor u en mij. Alleen maar ontvangen. Uiteindelijk ontvangen. Ja, maar we moeten er wel voor werken, ja natuurlijk. Ontvangen, ja, maar we moeten ons er wel voor inspannen, ja absoluut. Maar uiteindelijk is het zo dat je alles ontvangt, hè. Al die dingen, hè? Wat heb je nou van de week ontvangen? Ga eens even na, hè? Wat we van de week allemaal ontvangen hebben van de Heer. Ook die gewone dingen, dat we weer voedsel hadden in overvloed, dat er andere dingen waren waarvan je zegt, nou dat heb ik allemaal ontvangen. Je kent dat versje wel, tel uw zegeningen, tel ze allemaal, tel ze maar één voor één. We zijn zo slecht in het tellen van de zegeningen. En toch, we moeten dat wel steeds weer opnieuw tellen, wat de Heere ons geeft. Want dan word je dankbaar. Dan zie je niet alleen maar wat je mist en wat voor gebreken er zijn, maar dan zie je ook wat je nog zoveel ontvangt, hè? De Heere geeft. We hoeven eigenlijk alleen maar te ontvangen. Een bijzondere ochtend. Nou, en het was daarom ook een hele bijzondere ochtend, omdat er toen ook dat indringende gesprek heeft plaatsgevonden tussen de Heere Jezus en Petrus. Hè. Dat beroemde gesprek zou ik eigenlijk willen zeggen. Hè, van Petrus, heb je me lief? En dan weer, heb je me lief? Heb je me lief? Tot drie keer toe. Ja, drie keer verlogen, drie keer gezegd, ik ken hem niet. Nou moet je tot drie keer zeggen, ik heb u lief. U weet alle dingen, u weet dat ik u lief heb. Een indringend persoonlijk gesprek. De Heere neemt Petrus apart en vraagt naar zijn hart. Dat doet de Heere bij ons ook wel eens. Dat kun je soms ineens in je leven merken. Dat kan soms in de kerk zijn, dat er een tekst behandeld wordt, dat je soms ineens denkt van, het kon wel op mij zijn gericht. Of dat je gewoon in je dagelijkse leven dat ook ervaart. Dat er dingen gebeuren dat je ineens ook voelt. De Heere neemt me even apart en die zegt, en hoe sta je nou tegenover me? Waar ben jij mee bezig? Ik ben met die dingen bezig, ik moet dat doen. Ik zeg, jawel, maar waar ben je nou ten diepste mee bezig? Wat is nou de grond van je leven? Op wie vertrouw je nou? Waar ben je nou zo hard voor aan het werk? Voor de stuivers en de dollars, de euro's? Of ben je nou aan het werk voor je zaligheid en voor mijn eer? God neemt zijn kinderen regelmatig apart. En dan vindt er een functioneringsgesprek plaats. Hoe staat het nou eigenlijk mee? Hoe functioneer jij nou eigenlijk in mijn dienst? Hoe is het ermee, joh? Ik weet zeker dat als je in je leven ervan af weet dat je zegt, ja en zo is dat. Ik word van tijd tot tijd eens even apart genomen door de Heere. En dan word ik weer bepaald bij de dingen waar het nou echt om gaat. Hè? Gemeente, u zult weten dat de Heer Jezus toen daar met Petrus zo indringend sprak. Niet alleen om de dingen weer recht te zetten die allemaal fout gegaan waren. Maar het ging ook om het apostelschap van Petrus. Hè? Kijk. De andere discipelen die waren ervan op de hoogte wat Petrus gedaan had. En die zullen wel bij zichzelf gedacht hebben, nou, die Petrus die hoort er niet meer bij. Die mag straks niet meer dienen. Terecht, dat zouden wij ook gezegd hebben. Zo iemand, die zetten we maar niet meer op tal. Zo'n Petrus. En dan kwam de Heer Jezus, die kwam daar in het midden van die discipelkring bevestigen. Petrus hoort er nog bij. Hoed mijn schapen, hè, mijn lammeren, hij mag de kudde van de Heere toch weiden. Dus het was eigenlijk ook gericht op het apostelschap, dat de Heere daar zo indringend met hem sprak. We zouden denken dat toen de Heere dat zo met hem besproken had en tegen hem gezegd had van Petrus, je zult nu verder ook mijn schapen mogen weiden, dat de Heere toen een punt had gezet over gesprek ten einde. Maar het wonderlijke is dat het gesprek voortgaat. En waar gaat het dan over? Wat gaat Jezus dan tegen deze Petrus zeggen? Gaat de Heere Jezus tegen hem zeggen, je zult straks mogen dienen in mijn kracht? Zegt de Heere nou tegen hem, Petrus, je mag ervan overtuigd zijn dat je als je straks de wereld ingaat om het evangelie te verkondigen, dat ik bij je zal zijn. Elke dag weer opnieuw. Nee, dat lees je niet. Dat zegt Jezus niet tegen hem. Jezus zegt, Petrus, je zult mijn schapen weiden. Je zult in mijn dienst mogen staan. Maar je moet het goed weten. Het zal je wel wat kosten. Het zal allemaal niet van een leien dakje gaan. Je moet weten, Petrus, dat je zelfs je leven voor mij zult moeten geven. Ik lees het u voor. Voorwaar, zeg ik u, toen u jonger was, gordet u uzelf, wandelt u waar u maar wilde. Wanneer u oud zult geworden zijn, zo zult u uw handen uitstrekken, een ander zal uw gordel binden en u brengen waar ge niet wilt. En wat is dat dan? Vers 19. En dit zei hij betekende met hoedanige dood hij God zou verheerlijken. Petrus moet met zijn leven, nee, met zijn dood God verheerlijken. Niet alleen met zijn leven. Hij moet niet alleen maar door zijn spreken, door zijn doen en laten de Heere verheerlijken. Maar hij moet ook door zijn dood de Heere verheerlijken. Dat gaat diep. Het zal je maar gezegd worden. Je moet sterven voor mij. Ja, Heere, maar daar ben ik niet aan toe. Ja, dat is wat ik van je vraag. Dat is nu mijn weg met u. Dat is wat volgen nou voor jou inhoudt, Petrus. Sterven voor mij? Dat was wat voor die Petrus, die een levenlustig mens was. En Jezus die refereert daar ook aan. Hè. De Heere zegt, hè, toen je jonger was, toen gordde je jezelf en wandelde waar je ook heen wilde. Hè, dat zou je eigenlijk zo moeten vertalen van, nou, hij deed waar hij zin in had, om zo te zeggen. Een levenslustige man. Hè. En dat komt ook wel in het evangelie steeds weer naar voren. Petrus. De anderen dachten. En hij deed. Petrus. Hè, daar op die vroege morgen. Toen Jezus daar die opdracht gaf om het net aan de andere kant uit te werpen. En toen Petrus in de gaten kreeg dat het de Heere was. Hij sprong het water in. Hè, en we kennen ook die geschiedenis. Hè, dat op een andere tijdstip ze ook op het meer waren. En toen de Heere eraan kwam over het water lopend. Toen wou Petrus ook over het water lopen. Hij, niet de andere. Hij, Petrus. Haantje de voorste. Altijd maar ik, daar ben ik. Levenslustig. Nou, daar zeg je natuurlijk niks van. Dat is op zich ook prachtig. Hè? Wat dat betreft is het ook fijn als de jeugd levenslustig is. Ja, toch? Dat is, zo hoort het ook. Zo heeft God het ook in de schepping gelegd. Hè? Maar nou zegt de Heere, als je nou oud wordt, dan gaat het anders. Dan zul je niet meer jezelf gorden, dan zul je niet meer jezelf aangorden om iets te doen, maar dan zul je gegord worden, zul je gebonden worden. Zul je handen uitstrekken en een ander zal je binden en je brengen waar je niet wilt. Je handen moeten uitstrekken. Nou, je ziet het al. Zoals ik hier sta met mijn handen zo wat uit elkaar. Wat dat betekent. Hè? Je voelt het wel aan. Hè? Hij moet gekruisigd worden. Hij zal diezelfde dood sterven. Hè? Als de Heer Jezus ook zelf gestorven is. De voetstappen van de Heer drukken. In zijn brief heeft hij het er later over. Hij heeft het letterlijk moeten doen. Gekruisigd worden. Ze hebben mij gekruisigd, zullen u kruisigen. Ze hebben mij gehaat, zullen u haten. Je mag weten, Petrus, is er een vader in het vaderhuis, is een woning ook voor jou. Maar de weg naar het vaderhuis is niet simpel. Geen kalme reis. Wel een behouden toekomst. Geen kalme reis. Je hebt nou wel heel nadrukkelijk gezegd. U weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Maar jouw liefde voor mij zal moeten blijken uit het feit dat je je leven voor mij over hebt. Sterven voor de Heer. Is dat nou allemaal ook zo gebeurd, vraag je dan af. Hè? Nou, de Bijbel heeft het er niet over, moet ik u zeggen. Maar in de geschiedenisboeken wordt het wel verteld. Hij is later inderdaad in Rome gekruisigd. De woorden van God zijn altijd waar. Echt, daar kunnen we op aan. Dus ook hier, het is waar geworden, hoe moeilijk op het ook was. Maar gemeente, waar wij vanmorgen het samen over moeten hebben, want dat is denk ik het onderwijs wat hierin nou ligt, dat is het volgen van de Heer Jezus betekent niet dat we altijd op een makkelijke weg worden geleid. Zouden we wel graag willen. Ik denk dat er een aantal dingen door ons het liefst buiten ons leven gehouden worden. En dat zijn lijden en teleurstellingen. Wij willen allemaal ons paradijs weer creëren. Daar zijn we dagelijks mee bezig. En we gaan het ervaren dat we in een gebroken wereld leven. Dat we er allemaal, de een meer, de ander minder, dat we daar ook ons deel van krijgen. En dat is moeite. Lijden, moeite, teleurstellingen. Gebrokenheid. Het is ons deel. En weet u, dan kan die vraag ook wel eens een keer bij ons opkomen. En ik heb die vraag ook wel eens gehoord als ik met gemeenteleden daarover sprak. Dat mensen zeiden van, hoe kan dat nou? Hè? Dat de Heere dan aan de ene kant zegt, ik ben met u, al de dagen. En dat we aan de andere kant dan ook nog zoveel moeite ondervinden. Hoe kan dat nou? En dan denk ik dat we heel vaak op diezelfde lijn dan ook zitten als die schriftgeleerde waar ik het aan het begin over had. Die schriftgeleerde die zei, Heere, ik zal u volgen waarheen u ook gaat. Hij had gedacht, nou, achter zo'n machtige Heer Jezus aan zal het leven toch ook op rolletjes gaan. Als de Heer Jezus mag volgen, dan zal Hij er wel voor zorgen dat ik geen lijden, geen moeite, geen zorg, geen verdriet meer kan ondervinden. Geloven als garantie. Voor een leven zonder zorg. Zo denken we diep in ons hart er dikwijls over. En wat leren we nou hier uit dit gedeelte? Dat geloven geen garantie is voor een makkelijk leven. Het geloof heeft wel de garantie van het behoud. Daar is de Heer ook duidelijk in. Maar niet de garantie van een gemakkelijk leven op aarde. Volgen, dat kan je heel wat kosten. Hoeveel mensen zijn er niet, gemeenten die in de loop van de geschiedenis hun leven niet hebben moeten geven voor de dienst van de Heere. We kennen allemaal de geschiedenissen ook van de martelaren, toch? En ook vandaag de dag word je nog steeds regelmatig geconfronteerd met wat christenen wordt aangedaan. Denk eens aan Korea, Noord-Korea, wat daar gebeurt. China nog steeds. Islamitische landen, als mensen tot geloof komen in de Heer Jezus, wat er dan allemaal wel niet op hen afkomt. Volgen, zegt Jezus, is nog niet altijd even simpel. Kan je leven kosten. Ja, niet alleen dat het je leven kan kosten, want er is meer lijden achter Jezus aan. Hè? Ik denk bijvoorbeeld aan dat je ervaart dat je er niet meer bij hoort, bij de groep. Als er een jongen of een meisje is die werkelijk de Heer Jezus lief heeft, hè, en die daarvoor uit gaat komen op school of waar dan ook, die gaat er iets van proeven dat de anderen zeggen, nou ja, maar als jij de Heere dient, dan hoor je niet meer bij ons. Je komt er toch wat buiten te staan. Bid jij voor je eten? Mag jij op zaterdag daar niet naartoe? Allemaal om je geloof zeker. De dienst van de Heere, ook in jouw leven, het kan je wel eens wat moeite geven. Het kan ook in het gezin of in de familie moeite geven, hè? Misschien heb ik dat voorbeeld wel eens eerder ook gebruikt, hè? Dat ik eens met een broeder en een zuster in mijn vorige gemeente een gesprek had waarvan de broeder was van huis uit onkerkelijk. Zij was kerkelijk. Ze hadden samen de Heere mogen zoeken en dienen. Maar ja, nu waren de kinderen gekomen. En nu waren opa en oma, die onkerkelijk zijn, ja, die stonden er heel anders tegenover. En die zeiden van, komende zondag, dan nemen wij Henkie en Pietje mee naar de dierentuin. En dan zeiden de ouders, maar dat willen we niet. En dan hadden ze natuurlijk weer een hoop oneenigheid met de ouders. Ook een stukje lijden. Omwille van het gelovig volgen van de Heere Jezus. Het hoeft altijd maar niet zo enorm diep te gaan van dood. Maar het kan ook op zo'n terrein kan het plaatsvinden. Het leven achter de Heere aan. Het volgen van de Heere Jezus. Dat is niet altijd even simpel. Paulus heeft er ook het een en ander van mogen ondervinden. Ik heb gelezen in de Bijbel dat hij op een gegeven moment zegt. Ik sterf alle dagen. Dan denk je nou Paulus, hè? Nou, wat overtrokken niet. Nee, hij bedoelt, ik krijg elke dag krijg ik iets van het lijden van de Heere Jezus, krijg ik ook over mij heen. En weet u gemeente, al zou het zo zijn, dat we om het volgen van de Heer Jezus geen moeite ondervinden. Het volgen van de Heer Jezus is in die zin altijd wel moeizaam, omdat het ons hart kost. En u weet hoe of ons hart is, hè? Ja, toch? Altijd maar weer zelf op de troon willen zitten. Altijd maar weer die ongehoorzaamheid opvoelen komen in je hart. Hè? Altijd maar weer tegen de Heere in. Dat is ons hart, ons oude hart. Vorige week hebben we er samen ook nog uitgebreid over gehad, nietwaar? En dat is het nou, hè, dat je achter de Heere Jezus aan ook elke dag moet leren sterven aan jezelf. Dat je kleiner moet worden. Ja, dat wil ik niet. En het moet. Steeds weer opnieuw moet de Heere het voor het zeggen krijgen. Ook op die concrete punten. Hier moet jij bukken, jongen. Ja, maar ik wil niet. En toch bukken. Hier moet je je ongelijk bekennen. Nou, ik kan niet doen. Toch je ongelijk bekennen. Omwille van de Heer. Sterven aan dat hoogmoedige karakter. Sterven aan die dingen waarvan je zegt dat is tegen de Heere. Kleiner worden. Ja, maar dat is moeilijk. Er is niks zo moeilijk voor een mens dan wat Johannes de Doper heeft gezegd. Hij moet wassen en ik moet minder worden. Want wij willen net de andere kant op. Ik moet groter worden. Ja, en de Heere moet er voor me zijn. En toch? Kleiner worden. Ootmoediger worden. Afhankelijker worden. En dat is volgen. Dat is volgen. Nou, Petrus' gemeente die heeft er op dat moment helemaal niks van begrepen, moet ik zeggen hoor. Dat geldt wel vaker in zijn leven. En dat lees je ook bij de leidersaankondiging steeds weer opnieuw. De Heer is overduidelijk en Petrus komt steeds weer met hele vreemde reacties. Hier komt hij ook met een wonderlijke reactie. Wat zou nou een normale reactie zijn geweest? Nou, dat hij gezegd had, Heere, is dat uw weg met mij? Dat hij voor de Heer op de knieën was gevallen en gezegd, Heere, houdt u mij dan maar vast. En geeft u mij dan maar de krachten voor, want sterven voor u, dat kan ik niet. En dat wil ik ook niet. Hij had wat wij zo spreken zo eigenlijk toevlucht moeten nemen tot zijn Heere. Hè? Alles moet ik nu wel van u verwachten. Als dat uw weg is met mij, als het er zo diep door moet. Houd me vast, geef me kracht, want ik ben zwak en klein. Dat was het. Wat hij had moeten zeggen. Wat zegt hij? Nou ja, uiteindelijk Johannes, de lievelingsdiscipel van de Heere, ook de grootste vriend van Petrus, ook hoor. De grootste vriend van Petrus was Johannes, die loopt achter hen aan. En dan kijkt hij zo eens om en dan zegt hij, ja maar Heere, hoe zal het nou met hem zijn? Als dat uw weg met mij is, maar wat is dan uw weg met hem? He, dan gaat hij naar de andere wijze en dan zegt hij, Heere, ik ben eigenlijk niet zo geïnteresseerd wat uw weg met mij is, maar wat doet u nou straks met hem? Nou, en dan komt dat antwoord van de Heere komt ook zo prachtig naar voren. Hè, dat de Heere zegt, ja maar Petrus, hè, als ik zou willen dat hij blijft leven tot mijn wederkomst, wat gaat jou dat nou aan? Maar ik heb voor jou maar één opdracht, Petrus. Volg gij mij. Ik heb voor jou maar één woord. Blijven volgen, ondanks alles. Wat de ander moet meemaken in zijn leven, is jouw zaak niet, dat is mijn zaak. Wat mijn weg met die ander is, je zult het wel zien, maar het staat buiten jouw verantwoordelijkheid. Je bent wel nieuwsgierig, het is mijn zaak, ik ben de Heer. Wat een geweldige les. Wat kijken we dikwijls naar de ander. En zeker als er moeite zijn. Als er vragen in ons leven zijn. Ik wil niets aan de diepte van de vragen afdoen. Dan kunnen de vragen geweldig diep gaan. Maar we dan eigenlijk al vaak ook
op de lijn komen te zitten van Psalm 73. Hè? Je kent die lijn wel, hè? Dat we dan zeggen, ja, maar waarom gaat die weg van die goddeloze mensen nou over rozen? Ze doen nergens aan. En moet je eens kijken hoe makkelijk dat leven allemaal gaat. Dat is toch perfect? Dan moet je eens kijken of het in mijn leven is. Wat een zorg. Wat een moeite. En dan gaan we klagen. Hun weg over rozen. En mijn weg over doornen. Dat vinden we moeilijk. Ja, we kijken zo makkelijk naar de ander. Wat Gods weg is met de ander. Maar de Heer Jezus zegt, je moet niet kijken naar de ander. Je moet kijken naar mij. Ik ben de goede herder. Ik ga voorop. Ik leid je. Niet altijd over makkelijke wegen, maar ik leid je wel naar de eindpunt, het eindpunt van de zaligheid. Ik breng als de goede herder al mijn schapen in de kooi die boven is. Daar kun je van op aan. En daarom moet je mij blijven volgen, hoe moeilijk of het ook is. Daarom moet je achter mij blijven aankomen, ook al zijn er misschien nog zoveel zorgen in je leven. Daarom moet je op mij blijven vertrouwen, ook al valt het misschien niet altijd mee. En kijk je om je heen denk, en hoe moet het nou verder? Blijven volgen, ondanks alles. Blijven volgen op de weg achter me aan. Dat is het. Volg gij mij. Wat een onderwijs voor Petrus. Wat een onderwijs voor u en mij. Wat een onderwijs. En als we zo de Heere mogen volgen, gemeente, ik heb het eigenlijk al een klein beetje naar voren mogen brengen, hè, dan zullen we uiteindelijk ook mogen komen op de plaats waar er geen lijden en geen moeite, geen ziekte, geen zonde, geen gebrek, geen twijfel, geen vragen meer overblijven. De plaats die boven is, de schaapskooi die boven is, daar verzamelt de Heere al zijn schapen. Hij gaat hun voor. En wij volgen. Meer? Nee, minder ook niet. Volg gij mij. Blijven volgen, ondanks alles. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Die opdracht die u aan Petrus gaf, heren, die hebt u vanmorgen ook aan ons gegeven. Blijven volgen. Ach, wat kan uw weg soms moeilijk zijn. Door diepten heen gaan. Dat geldt voor Petrus. Het geldt soms ook voor ons. Er kunnen best wel eens vragen boven komen. Dan is Psalm 73 dikwijls heel dichtbij. Maar wilt u geven, heren, dat we gehoor mogen geven aan dat wat we net ook samen zongen met het dichten van Psalm 37 mee. Dat onze ogen op u gericht houden. En dat we er ook op mogen vertrouwen dat u uiteindelijk ook ons de goede weg doet bewandelen. De uitkomst zal niet falen. Nee, u bent het die voorop gaat. Die opgestaan is. Die leeft. Die alles leidt naar dat grote doel dat u voor ogen hebt. Heren, dat in het bijzonder met ons zijn als we vanmorgen dachten van ja, het is allemaal wel erg makkelijk, want die moeite in mijn leven, dat verdriet, dat lijden, dat is zo groot. Heere, geef dan de leiding van uw geest, die ogen geeft om op u te zien, die een hart schenkt om op u te vertrouwen. Wilt u ons alles geven wat we nodig hebben? We mogen toch ontvangen, Heer. We willen samen ook bidden, Heer, voor de doelen waar we vandaag ook onze gaven voor mogen geven. Wij hebben in de dienst mogen geven voor de stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn. Wilt u die stichting ook zegenen? En het is niet altijd gemakkelijk werk wat ze doen. Er komen heel wat problematieken op de mensen daar af. Maar wilt u toch geven, heren, dat ze de wijsheid en het inzicht mogen ontvangen om ook te behandelen zo dat het goede resultaten mag geven. Dat het voor de jongeren die daar ook onder die zorg vallen ook tot zegen is. Bij de uitgang mogen we enkele van onze gaven ook geven voor noodhulp aan Afrika. We kunnen amper beseffen hier dat er nood is die daar ook heerst. Heren, wilt u erin voorzien en de gaven die we geven ook aanwenden tot hulp en bijstand van de mensen daar. Wij weten, heren, dat de aarde zucht. Dat de aarde, zoals uw woord ook zegt, als in barensnood is en uitziet naar die nieuwe geboorte. Uw koninkrijk dat gekomen is, dat zal komen in alle heerlijkheid, in alle volmaaktheid. De aarde zucht. En het kan zijn dat wij meezuchten. Maar dat we dan toch ook mogen weten, u zult alles in allen zijn. U zult alles ook volmaken. En de nood is wat dat betreft slechts tijdelijk. U bent die machtige Heer die het gezegd hebt, ik maak alle dingen nieuw. Wij vragen of u ons vergeven wilt wat niet is geweest naar uw heilige wil. En of u ons verzoening daarover wilt geven in het bloed van de Heer Jezus Christus. En dat vragen we om zijnentwil uit genade. Amen. Wij zingen tot slot van Psalm 72, het tweede en het vierde vers. De bergen zullen vrede dragen. Het lijden is tijdelijk. vrede met u dragen, de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.